We gaan met elkaar verder lezen uit Johannes hoofdstuk 4. En dan lezen we vers 43 tot en met 54. Johannes 4, te beginnen bij vers 43. En na die twee dagen, dat waren dus de twee dagen dat Jezus bij de Samaritanen was, hè, naar aanleiding van het getuigenis van de Samaritaanse vrouw. We lezen aan het einde van vers 40 dat hij daar twee dagen bleef. En er kwamen er een heleboel tot geloof, een hele opwekking daarin bij Sichar in Samaria. En dan staat er, en na twee dagen vertrok hij vandaar naar Galilea. Want Jezus zelf had getuigd dat een profeet in zijn vaderstad niet in ere is. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij gezien hadden al wat hij te Jeruzalem op het feest gedaan had. Want zij waren ook zelf naar het feest geweest. Hij kwam dan weer in Cana in Galilea, waar hij water tot wijn gemaakt had. Dat was het eerste teken wat hij gedaan had in Johannes 2, kun je erover lezen. En er was te Capernaum een hoveling, wiens zoon ziek was. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea gekomen was, ging hij tot hem en verzocht hem te komen en zijn zoon te genezen, want deze lag op sterven. Jezus zei tot hem, indien gij lieden geen teken en wonderen ziet, zult gij niet geloven. De hoveling zeide tot hem, Heer, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zei tot hem, ga heen, uw zoon leeft. De man geloofde het woord dat Jezus tot hem sprak en ging heen. En terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en zeiden dat zijn kind leefde. Hij vroeg hun naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En ze zeiden tot hem, gisteren op het zevende uur werd hij vrij van koorts. De vader dan bemerkte dat dat het uur was waarop Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij werd zelf gelovig en zijn gehele huis. En dit deed Jezus weder als tweede teken toen hij uit Judea naar Galilea gekomen was. Nou, je hebt hier een hele wonderlijke ontmoeting. We hebben in Johannes 3 eerst de ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus, een Jood, een hele religieuze Jood. Daarna hebben we een ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw. En nu heb je hier een ontmoeting tussen Jezus en een koninklijke hoveling. Waarschijnlijk een heiden, iemand die namens het Romeinse Rijk daar naast de koning Herodes Antipas zijn werk doet. Een hoveling van de koning. Dus het zijn eigenlijk hele wonderlijke ontmoetingen die je zo in het Johannes-evangelie hier vindt. Wat heel mooi is, dat is dat we in vers 39 en 41 tot tweemaal toe kunnen lezen dat de Samaritanen tot geloof kwamen, waardoor in vers 39 staat, zij kwamen tot hem om het woord van de vrouw. En in vers 41 en nog veel meer werden er gelovigen om zijn woord. Dat woord, het getuigenis van deze vrouw, maar ook het woord van de Heer Jezus, was doorslaggevend voor hun geloof. Je leest nergens daar in Samaria dat de Heer Jezus allerlei wonderen en tekenen deed. Ze kwamen tot geloof door het getuigenis, door het woord. Het woord lag aan de basis van hun geloof, van deze hele opwekkingsbeweging daar in Samaria. En dat wilde Jezus wel vasthouden, dat alleen het woord de basis is van het geloof. Maar nu zien we dat de Jezus in Galilea komt en dan staat er in vers 45 en ze ontvingen hem graag omdat zij alles gezien hebben wat Jezus daar in Judea gedaan had En wat heeft Jezus daar gedaan? Kijkt u maar in het tweede hoofdstuk vers 23. Het tweede hoofdstuk vers 23. Daar staat, en terwijl hij te Jeruzalem was op het paasfeest, daar werd naar gerefereerd net, hè, op het paasfeest geloofden velen in zijn naam, doordat ze zijn woord hoorden? Nee, doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe, omdat hij allen kende en omdat het voor hen niet nodig was dat iemand van de mens getuigde want hij wist zelf wat in de mens was. Nou, hier zie je dus al die mensen uit Galilea, die waren met hem daar ook in Jeruzalem. En ze waren versteld, ze stonden versteld om al die tekenen en wonderen die Jezus deed. En ze geloofden wel. En nou kwam Jezus in Galilea en toen werd hij met open armen ontvangen, want ja, dat was toch die wonderdoener, hè? Dit was toch die man uit Galilea die zoveel tekenen en wonderen deed. En hij werd met open armen daar ontvangen, daar in Galilea. Maar, als u dan, we hebben net iets teruggekeken, als u dan iets verder kijkt, en dan ga je naar Johannes 6, dan kent u die geschiedenis dat de Jezus de 5000 spijzigt. En dan gaat er Jezus uitleggen over dat brood des levens, dat Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Het gaat niet zozeer om dat brood wat jullie tussen je kiezen krijgen en wat jullie kunnen eten. Want ze wilden met geweld koning maken, want zo'n koning willen we wel hebben. Maar Jezus zei, het gaat meer om dat eeuwig leven. En als je van mij eet, dan krijg je eeuwig leven. Wie mijn vlees eet, zegt hij in vers 55, dat is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Nou, en dat leerde hij, staat er in vers 59 van Johannes 6, in de synagoge in Capernaum. Nou, en dan moet je eens kijken hoe dezelfde mensen in Galilea, we hebben het afgelopen zondag even gehad over die mensen in Nazareth, hè, hoe verschillend ze dezelfde mensen kunnen reageren. Nou, diezelfde mensen die hem met open armen ontvingen, van diezelfde mensen lezen we het volgende in vers 60. Laat het even lezen, Johannes 6 vers 60. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit aan en zeiden, deze reden is hard. Wie kan er aan horen? Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover morden. En hij zei tot hen, en discipelen waren dus de volgelingen van Jezus. Hè? Het waren dus nog niet de apostelen. Hè? Het waren mensen die sympathisant waren van Jezus en hem volgden. Nou, dan staat er, en hij zei tot hen, geeft u dit aanstoot? Wat dan? Indien gij de zoon des mensen erheen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, die zijn geest en leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie het waren die niet geloofde en wie het was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. En wat zie je dan in vers 66? Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Nou, dat waren dezelfde mensen dus in Galilea. Toen de mensen in Galilea op een gegeven moment ontdekten van, oh, het gaat bij Jezus niet om de dingen die we krijgen, om de tekenen en de wonderen die hij doet, maar het gaat bij Jezus eigenlijk alleen maar om het woord van God. Toen zeiden ze, nou, die reden is wel erg hard. Daar is het ons eigenlijk niet om te doen. We willen wel iemand die ons geeft wat we nodig hebben. Nou, en dan zie je, dat moet je nagaan, hè, dat deze mensen die zoveel van Jezus gezien hebben en gegeten hebben, dat dezezelfde groep nu zegt, nou ja, ik hou het voor gezien. Als dat de basis van ons geloof is, kan ik er beter van worden? Wat levert het op? Wat krijg ik? het is zo ik-gericht, hè? Ja, dan gaat je geloofsleven schipbreuk leiden. En dan is het zo mooi dat de Heer Jezus op een gegeven moment tegen zijn apostelen, degene die heel dicht bij hem stonden, zeiden van, willen jullie ook niet weggaan? En dan komt Simon Petrus. En dan zegt Simon Petrus, Heer, tot wie zullen we gaan? Want we hebben zo lekker gegeten. Zegt hij dat? U heeft ons zoveel brood gegeven. Nee, want u heeft woorden van eeuwig leven. Petrus heeft het door, hè? Heer, u heeft woorden. Die woorden van u, daar is het me om te doen. Uw woord. En gij hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben erkend en geloofd dat u bent de heilige God, Jezus. Nou, dat is zo mooi zoals Petrus hier reageert. Maar hier hebben we dus mee te maken met mensen die, ja, als het ware, Jezus hartelijk verwelkomen, want ze hebben zijn teken en wonderen gezien in Jeruzalem. En nou, dat gaan we hier weer meemaken. En ja hoor, het staat te gebeuren, want hij komt in Kana. Nou, in Kana staat er in vers 46, heeft u een klein beetje het idee hoe de kaart van Israël eruit ziet? Als je nou Judea hebt, hè, dan heb je Jeruzalem, hè, en daarboven ligt Samaria, hè, de provincie Samaria, en als je dan door Samaria heen loopt, dan kom je in het noorden van Samaria, kom je al heel gauw in de buurt van de vallei Megiddo, de vallei die van het Karmelmassief zo naar de Jordaan loopt. Dat is een hele, hele grote vallei. En net voor die vallei heb je een plaatsje Nazareth. Dat ligt daar in het Hoog Galilea, noemen we dat. Nazareth. En iets verder van Nazareth, als je van Nazareth een beetje naar het noordoosten gaat, richting het meer van Tiberias, dan kom je een paar kilometer bij Nazareth vandaan in het plaatsje Kana. Hoog in de bergen. En daar ligt het plaatsje Kana, vlakbij Nazareth. En Jezus die bezoekt dat plaatsje Kana, want hij is waarschijnlijk op weg via Nazareth, en misschien heeft hij Jezus dat meegemaakt waar we het zondagmorgen daarover gehad hebben, naar Kana. En vanuit Kana is het helemaal afdalen naar de kom, zou je kunnen zeggen, waar het meer van Tiberias in ligt, het meer van Galilea. Dat is echt, Helene en ik die hebben er wel eens met jeugdreizen wel eens een aardig end getippeld. Maar als je, kijk, wij lezen hier zo eventjes van deze hoveling, die zei, hij ging naar Jezus toe. Hij woonde in Capernaum, hè? En hij ging even naar Kana. Heeft u enig idee hoe dat dan gaat? Nou, dan moet je 2 dagen flink doorstappen, hoor. Minstens 2 dagen flink doorstappen. En van Kana helemaal, of van Capernaum, helemaal aan de oever van het meer van Tiberias, wat heel laag ligt, helemaal naar het bergland in Kana, dat is een flinke klim, hoor. Hij ging eventjes naar Jezus toe, hè. Nou, daar heeft u dus, kun je je voorstellen hoe die man, hè, die vader, voor zijn zoon zich uitslooft, het zweet op zijn hoofd krijgt en probeert bij Jezus te komen, want mijn zoon die sterft. We hebben het er zondag nog even over gehad, over een vrouw die alles over heeft om haar gezin te redden. Hè? Wat doe je als vader voor je kind die dreigt Jezus kwijt te raken? Hè? Geestelijk te sterven. Nou, deze man die heeft er alles voor over om zijn kind, zijn zoon, te redden. Nou, en hij gaat dus daar naar Kana. Vanuit Capernaum. Deze man, we lezen van hem dat hij een hoveling was. In de Statenvertaling, en ik denk ook de herziende Statenvertaling staat, dat hij een koninklijke hoveling was. Een koninklijke hoveling. En dat deze man, en het zou kunnen zijn, We weten dat niet helemaal zeker. Als u kijkt in Lucas 8 vers 3. Lucas 8 vers 3. Dan gebeurt er iets met deze man. Want deze man die komt tot geloof. Deze hoveling. Een voorname iemand daar in Capernaum. In Capernaum was ook een hele grote legerafdeling, een soort detachement van de Romeinse afdeling. Want langs Capernaum, daar liep de zeeweg. Daar was een hele belangrijke handelsroute. Daar werd bijvoorbeeld Matthäus de tollenaar gevonden, die bij het tolhuis zat. Het is een hele belangrijke route was dat. En daar waren heel veel Romeinse soldaten. Daar waren oorlogsmagazijnen aangelegd. En nou ja, dus daar was een heel groot Romeins, gewoon een leger daar. En vandaar dat deze hoveling daar ook waarschijnlijk woonde. En deze man, ja, wat zijn functie was, weten we niet zeker. Maar het zou kunnen zijn dat dit dezelfde man is als die in Lucas hoofdstuk 8 vers 3 genoemd wordt. Want daar heb je een aantal vrouwen die Jezus dienen. En een van deze vrouwen is Johanna. U kunt het vinden in vers 3 van Lucas hoofdstuk 8. En dan staat er Johanna, Maria van Magdala en andere vrouwen die Jezus dienden. En dan staat er, en Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes. Het zou kunnen zijn dat deze hoveling, die tot geloof gekomen is, hij met zijn hele gezin, dat zijn vrouw deze vrouw geweest zal zijn die Jezus diende met dat wat zij had. Meerdere bijbelleren die menen dat dit zo is. Het staat niet zwart op wit in de Bijbel, maar het zou heel goed kunnen dat deze vrouw dus de vrouw is van deze hoveling die hier tot geloof komt. Deze rentmeester, hoveling van de koning. Deze hoveling, deze Romeinse hoofdman zou je kunnen zeggen, die komt hier naar Jezus toe met één verzoek. Mijn zoon is stervende en u bent degene die mijn zoon kan redden. Die mijn zoon weer het leven kan geven. En dan vraagt deze hoveling na die enorme wandeling of die trip die hij gemaakt heeft in vers 49. De hoveling zeide tot hem, Heer, kom af, eer mijn kind sterft. Daar heb je dus datgene wat vers 49 staat van Johannes 4. Heer, kom af, kom naar beneden, daal af. Want het is inderdaad vanuit Cana een hele afdaling naar het plaatsje Capernaum om mijn zoon weer beter te maken. Kom af. Ik heb hier een cirkeltje omheen gezet waar je heel eenvoudig aan mag denken dat Jezus inderdaad neergedaald is. Hij is naar beneden gekomen om te genezen. Om de nood van de wereld te lenigen. En Jezus is inderdaad neergedaald. Kom af. En dan zegt er Jezus heel eenvoudig tegen deze man in vers 50. Staat dat? En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. Dat is het woord van Jezus. Ga heen, uw zoon leeft, in vers 50. En dan staat er dan, en de man geloofde het woord. De man die heeft geen teken gezien, geen wonder. De man die geloofde Jezus op zijn woord. Jezus die tot hem sprak en hij ging heen. Dit is in een schril contrast met al die mensen die zeggen, nee, niet alleen dat woord, maar we willen graag die wonderen en tekenen zien. Hè? deze man heel eenvoudig, Jezus zei, uw zoon leeft. En hij geloofde het woord en hij ging heen. Nou, ik denk dat dit zo mooi is in deze geschiedenis, dat door het woord van God werd hier de dood overwonnen. Ga heen, uw zoon leeft. Dat staat tot 3 keer toe, wordt het hier genoemd. In vers 50, uw zoon leeft. In vers 51, het laatste stukje, zijn kind leefde. En in vers 53 weer, uw zoon leeft. En hij werd zelf gelovig en zijn hele huis. Hier zie je in Kana in de eerste plaats dat God water in wijn veranderde. En in de tweede plaats hier in Kana dat God de dood in het leven veranderde. Dat God, dat hij dood in leven veranderde. Nou, deze man, wat we ook lezen in Johannes 5, vers 24, misschien goed om het even erbij op te slaan. In Johannes 5, vers 24, daar staat, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort, gaat het weer om het woord van God. En hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Dat doet het woord van God. Het woord van God brengt ons over uit de dood in het leven. In het woord, er is leven. Nou, de man geloofde het woord. De Samaritanen geloofden het woord. En ze kwamen tot geloof. Nou, deze man, die gaat inderdaad op weg. Die daalt af naar Capernaum. En pas de volgende dag ontmoet hij een paar slaven. Die komen hem tegemoet. Pas de volgende dag, en dan staat er, als we even het lezen in vers 52, of vers 51 staat, en terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en zeiden dat zijn kind leefde. Hij vroeg hun naar het uur waarop de beterschap was ingetreden en zeiden ze hem gisteren. Dus hij was gisteren al op pad gegaan, hè? Hij was al bijna een dag onderweg. Gisteren, op het 7e uur, werd hij vrij van koorts. En de vader bemerkte dat dat precies het moment was waarop Jezus zei, uw zoon leeft. Precies hetzelfde moment. Wat een kracht zit er in het woord van de Heer Jezus. En zo werd zijn geloof bevestigd. En ja, hier zien we dat deze man door het woord van God tot geloof kwam. En daar staat in vers 53, en hij werd zelf gelovig en zijn gehele huis. Wat een geweldige opwekking. Vanuit Samaria, via Kana, en nou, zo komt er Jezus in Capernaum uiteindelijk. En dan staat er in vers 54, en dit deed Jezus als tweede teken toen hij uit Juda naar Galilea gekomen was. Nou, dit is dus de lijn van dit stukje. Het gaat dus niet om wonderen en tekenen, het gaat om het woord van Jezus. En dat is de basis voor ons geloof. Wat doet Gods woord in ons persoonlijk leven? Wat betekent Gods woord voor ons heel persoonlijk? Heeft iemand hier nog iets over te vragen of op te merken? Of... ja, Marie.
Er staat, na die 2 dagen vertrok hij vandaan naar Galilea, want Jezus zelf heeft getuigd dat een profeet in zijn vaderland niet eerder is.
Ja.
Dat snap ik niet helemaal.
Nee.
Jezus ging toch naar Galilea toe,
ja,
naar zijn vaderland.
En, ja.
Hij zei, ik vertrek daar naartoe, want
ja, nee. Je zou eigenlijk zeggen, ja, dat er Jezus dus met een boog eromheen zou gaan. Want in zijn vaderland wordt hij niet geëerd. Maar zocht Jezus de eer? Zocht hij de eer van mensen? Nee, hè? En dat is eigenlijk best wel heel mooi dat dat hier staat. Ondanks het feit dat hij wist dat hij niet geëerd zou worden, ging hij toch naar dat land toe. Ja? Omdat hij niet de eer van mensen zocht, maar hij was gehoorzaam aan zijn vader. En zijn vader die wilde hem daar hebben. Ja. En inderdaad, ja, kijk wat Jezus in Nazareth meegemaakt heeft. Hè, dat ze zeiden, hè, zoals ik op zondag gezegd heb, genees u zelf. Laat het zien, hè, wat je daar gedaan hebt, doe het ook eens bij ons. Nou ja, Jezus die wist het allemaal van tevoren. Die wist heus wel hoe hij ontvangen zou worden in Nazareth. Maar hij ging wel. Hij ging wel, omdat hij zijn vader wilde gehoorzamen. Hè? Als wij alleen naar die plaatsen gaan waarvan wij denken, ja, hier worden we geëerd. Ja, dan luister je denk ik meer naar jezelf dan naar God zelf. Hè? Ja. Goed? Oké. Okay.